Ja, vanavond wil ik met u gaan weer naar Exodus en naar het vervolg van wat er geschiedde nadat die zonde was gepleegd van het volk. De zonde van die afgoderij rondom het gouden kalf. Terwijl notabene Mozes op de berg was en daar met God sprak, daar 40 dagen, 40 nachten vertoefde, daar ook het verbond kreeg wat God met zijn vingers schreef. In twee stenen tafelen. Dat is Exodus 32. Zoek dat maar op. Daar gaan we meer mee verder. Maar ik, als inleiding wil ik nog eens lezen wat we gezongen hebben met elkaar. Jan de Heer, 6:71. Welke omkeer heeft God in mijn leven gevrocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Er is vrede in mijn ziel, waar ik zo lang reeds naar zocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. En aan het koor. Sinds Jezus nu woont in mijn hart, is mijn blijdschap en vrede als de golven der zee. En ik krijg al die verzen die erachter komen. Ben niet langer een zwerveling, voor rust voor mijn voet. Al mijn schuld is verzoend, ben gewassen in het bloed. In de hoop op zijn komst ligt mijn anker nu vast. En geen twijfel drukt langer mijn ziel als een last. Ik ben verzekerd aan het eind, wacht mijn kroon naar de strijd. Sinds Jezus nu woont in mijn hart, ik reis nu blij naar de stad die door God is bereid. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Het is allemaal blijdschap, het is allemaal vrede. Het is allemaal rust. Maar is dat de praktijk van ons geloofsleven? Ik zou zeggen, was dat maar waar. Want als we heel eerlijk zijn, zingen we dat wel uit volle borst. Maar is dat, als we heel eerlijk worden en Christus kent ons, hij krijgt dwars door ons heen, is dit nou de praktijk van ons leven? Ja, zo zou het moeten zijn. Daar zijn we wel van overtuigd. Maar is het zo? Ik ben bang vaak van niet, als we naar ons eigen leven kijken. En juist Exodus 32 gaat daarop in. En ik wil met u zo Exodus 32 verder behandelen, om u te laten zien hoe dat dan allemaal komt in ons leven. Want we maken heel wat in ons leven mee. Net zoals het volk Israël heel wat meemaakte in hun leven. En ze waren maar pas verlost, pas uit Egypteland getogen. Ze waren daar in de woestijn op reis naar het land Kanaan en God sloot met hun een verbond. Hij ging als het ware, laten we nou eens niet spreken over dat verbond der wet, maar hij ging een relatie met hen aan. Een huwelijksverbond. Net zoals je een relatie aangaat tussen man en vrouw. Zo ging hij een relatie met zijn volk aan, met de Israëliet aan. En ze zeiden dat ze zich in die relatie keurig zouden gedragen. En het eerste wat ze doen, daar hebben we de afgelopen keer bij stilgestaan, is dat ze notabene, terwijl God eigenlijk die relatie nog eens op schrift stelt, hè, terwijl die met Mozes daar op de berg is, binnen de kortste keren, dan dansen ze daar om een gouden kalf en plegen zij een verschrikkelijke afgoderij, wat later in het hoofdstuk wordt genoemd een grote zonde. Ja, zonde in ons leven. Dat heeft vergaande gevolgen. In ons leven en ook in het leven van het volk Israël. Laten we dat maar gaan lezen. Exodus 32, het vervolg, vanaf vers 7. Vanaf vers 7. En de Heere sprak tot Mozes. Ga, daal af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl ze zeiden, dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zeiden de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat mij begaan dat mijn toorn tegen hen ontbrandde en ik hen vernietige. Maar u zal ik tot een groot volk maken. Toen zocht Mozes de gunst van de Heere zijn God en zeide, waarom, Heere, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt geleid, met grote kracht en met een sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil waarmede gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaac en Israël, uw dienaren, aan wie gij gezworen hebt, bij uzelf en tot wie gij gesproken hebt. Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nakomelingschap geven om het voor altoos te bezitten. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Nou, bijzonder is als je een relatie met iemand hebt en het gaat in die relatie verkeerd, wat bemerk je dan? Dan is er gelijk afstand. En als je God hoort spreken in vers 7, als je goed oplet, dan is het gelijk, is er afstand. Maar wat zegt de Heere? Heel kenmerkend. Vers 7. En de Heere sprak tot Mozes, ga daal af, want, en let op, uw volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. God zegt niet, ga daal af, want mijn volk dat ik uit het land Egypte heb gevoerd, heeft het verdorven. Nee, hij neemt opeens afstand en zegt tegen Mozes, uw volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd. De relatie is gelijk, zou je kunnen zeggen, verknoeid. Er is gelijk afstand. De Heere doet hem eigenlijk een voorstel. Want nadat de Heere heeft gezegd, ik heb gezien dat het een hardnekkig volk is. En ik heb gezien dat zij afgoderij hebben gepleegd. En dat ze een gouden kalf hebben gegoten. En dat ze zeggen, dit is uw God Israël die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Doet hij een voorstel. Hij zegt tegen Mozes, laat mij maar in mijn toorn begaan. Dan zal ik hen vernietigen. En dan zal ik u tot een groot volk maken, Mozes. Net zoals ik uit Abraham, die ik verkoos, en Abraham gemaakt heb tot een groot volk, ik zal nu hetzelfde met jou doen, Mozes. Ik zal uit jou, alleen uit jou, ik vernietig heel dat volk, en ik ga alleen met jou verder. Zoals ik eens alle volkeren terzijde zette in mijn toorn, en ik alleen met jou, Abraham, verder ging. Zo wil ik alleen met jou, Mozes, doorgaan. Nou, dat is toch wel voor Mozes een beproeving. Want, laten we eerlijk wezen, stel nou eens dat de Heere dat tegen ons zou zeggen. Dan ga je misschien toch heel wat voelen. Dat je denkt, nou, de Heere wil, die verkiest mij en die wil met mij voortgaan. Dat was een enorme beproeving voor Mozes. En wat doet Mozes? Mozes doet net alsof hij niets gehoord heeft, dat die relatie, die eigenlijk verknald is, hè, tussen God en zijn volk. Hij gaat helemaal niet erop dat de Heere God zegt, ga tot uw volk, hè, dat jij uitgeleid hebt. Nee, wat zegt hij als antwoord? Vers 11, toen zocht Mozes de gunst van de Heere zijn God en hij zeide, waarom zou uw toorn ontbranden tegen, en zegt hij, uw volk dat gij uit het land Egypte hebt geleid. Mozes zet het gelijk recht. Niet ik heb het uitgeleid. Het is niet mijn volk. Het is uw volk. En u hebt het uitgeleid. En hij gaat helemaal niet op die suggestie in die de Heer hem voorstelt te doen. Hij doorstaat die beproeving. Hij doorstaat de test. Hij wordt niet hoogmoedig. Hij laat zien dat hij het volk, ondanks dat het die zonde heeft begaan, van harte lief hebt. En hij pleit voor dat volk. Zoals Christus ook in ons leven voor ons pleit. Als wij zondigen. Als wij afgoderij plegen. En dan, dat vind ik wel bijzonder, in vers 13 dan. Dan grijpt Mozes terug, nota bene, in vers 13, naar het verbond wat God met Abraham, Isaac en Jacob, die hier Israël wordt genoemd. Vers 13, denk aan Abraham, Isaac en Israël, uw dienaren, aan wie gij gezworen hebt bij uzelf, en tot wie gij gesproken hebt, ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dat land Kanaan, zal ik u voor altijd geven. Wat voor verbond is dat? Is dat het verbond van de Sinaï? Is dit het verbond van de wet? Op welk verbond grijpt Mozes hier terug? Op het Abrahamitisch verbond, wat 430 jaar daarvoor gesloten werd. Kan je lezen. In Galaten 3, vers 17, 18 en 19. Wordt uitgelegd door de apostel Paulus. Dat het verbond der wet, dat oude verbond wat God met Abraham, Isaac en Jacob sloot, niet ongedaan maakte. Dat testament. En hij grijpt op dat testament terug. En God herinnert zich zijn belofte wat hij onder ede gezworen heeft. En ik krijg berouw. En hij voert het niet uit. Maar, laten we wel wezen, de relatie ligt wel stuk. De relatie ligt stuk. Want God zegt, en God zegt het heel duidelijk, en we dienen goed als ware aandacht eraan te geven. God zegt in vers 7, ga af, want uw volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Ja, wat is dat woord voor verdorven? Ja, dat in feite is de relatie er niet meer. In feite staat Israël nu in een houding van Lo-Ammi, niet mijn volk. Je zou kunnen zeggen, het is de eerste periode in hun leven als volk dat ze opeens Lo-Ammi zijn. Dat er geen gemeenschap meer is tussen de Here en hen. Die Lo-Ammi periode bijvoorbeeld, die dient zich ook aan in Matteüs 23, waar je net zo'n uitdrukking krijgt, Matteüs 23. Laten we maar eens doordenken over dat woord verderven, want dat kennen wij eigenlijk niet zo. Matteüs 23, wat zegt de Heer Jezus daar aan het eind van dat hoofdstuk? Matteüs 23, vers 37, dan zegt hij over Jeruzalem, 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 dat de profeten dood en stenig wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. En gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Wordt aan u woest gelaten. Het is verwoest. Het is vernietigd. Het is verdelgd. Het is verdorven. Wat staat er eigenlijk? En je ziet wat Christus zo dikwijls heeft geprobeerd. Als een hen, een kip, haar kuikens onder zich vergadert. Maar gij hebt niet gewild. Al die profeten die zijn gezonden. Maar die zijn gedood en gestenigd. Jeruzalem, Jeruzalem. Wij zijn veilig. Waar zijn wij veilig, broeders en zusters? Als we naar Christus kijken, waar zijn wij veilig? Onder zijn vleugels. Daar zijn wij veilig. Hij is mooi in de natuur, hoor. Als op een boerderij een brand uitbreekt, wat doet de kip? De kip spreidt de hen, die spreidt haar vleugels over de kuikens uit. En heel vaak als de brand is geweest, is de hen dood. Maar teer je de dode hen op, zitten er de kuikens er levend onder. Dat is wat Christus doet. Dat is uit de natuur. Een voorbeeld. Zoals een hen haar kuikens vergadert. Zo treft Christus het oordeel. En draagt het oordeel. En de straf der zonde. En wij zijn beveiligd. En wij zijn veilig. Maar willen wij wel onder die vleugels? Of we zeggen zo gauw ja. Maar in de praktijk willen we het. En doen we het. Israël deed het niet, hè. Hoe dikwijls heb ik niet? En wat was de consequentie uiteindelijk? Zie uw huis, dat is het huis Israëls, wordt aan u woest gelaten, wordt aan u overgelaten. Dat huis is verdorven. Dat huis wordt vernietigd. Lo-Ammi. Dat is een aanhaling vanuit Hosea 13. Wat hier staat in Matteüs 23. Eigenlijk is het een aanhaling van de Heer Jezus. Wat er staat in Hosea, hoofdstuk 13, vers 9. Waar staat: het is uw verderf, Israël, dat gij u keert tegen mij, uw helper. Dan heb je dat woord verderf. Het is uw verderf, dat gij u keert tegen mij, uw helper. Christus wil helpen, God wil helpen. Hij is het helper groot van kracht. Maar wij keren ons zo vaak tegen God onze helper. En hier Israël in de woestijn, terwijl ze gedanst hebben rondom dat gouden kalf en afgoderij gepleegd hebben, hebben zij zich gekeerd tegen de Heere God, hun helper. En de relatie is verknoeid. Het is uw verderf. Dat woord verderven, de allereerste keer dat je tegenkomt, is in Genesis 6. Genesis 6, vers 11. Genesis 6, dat weet u wel. Dan ben je aan het eind van de menselijke geschiedenis van de eerste 2000 jaar. Dan ben je in de dagen van Noach. En dan staat er in vers 11, dat woord verderven. Genesis 6, vers 11. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan en zie, zij was verdorven. Want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Datzelfde woord uit Exodus 32 vers 7. Israël heeft het verdorven, zei God tegen Mozes. Ze waren hun eigen weg gegaan. En God moest constateren dat alleen Noach, want die staat daar in een schril contrast mee, vers 9, dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Hij alleen wandelde met God. Maar de rest niet. En de rest ging zijn eigen weg. En dat is een weg van verderf. Dat is een weg waarin je de relatie met God verknoeit. Want iedereen in de eerste 2000 jaar, vanaf Adam af, had een relatie met God. En God openbaarde zich aan ieder mens, heel anders dan in deze tijd. Maar heel de aarde was verdorven voor Gods aangezicht, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Men wandelde niet met God. En kijk eens terug in de afgelopen week. Laten we maar heel dichtbij blijven. Hebben we nou elke dag gewandeld gewoon als een kind van God in de hand van de Heer Jezus Christus? Heel eenvoudig. Hebben we dat nou daadwerkelijk gedaan of niet? Heel bewust gedaan of niet? Daar gaat het om. Noach wandelde met God. Daarom was hij onberispelijk en rechtvaardig onder zijn tijdgenoten. Hij wandelde met God. De rest niet. En dan is je weg verdorven. Dat leidt tot verderf. Dat wil zeggen in feite dat je die relatie, laat ik maar zo zeggen, zo verknoeit, dat je die relatie stuk maakt. Je kan een relatie stuk maken. En dan moet je me afvragen of die relatie ook nog wordt zoals die was. Want er zit ook nog een goddelijke kant aan. Het woord verderven, dat wordt ook hier vertaald in vers 13 door het woord verdelgen. Vers 13, toen zei de God tot Noach, het einde van al wat leeft is door mij besloten. Want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga hem met de aarde verdelgen. Dat is hetzelfde woord. Dat is het woord shagat. Dat is het woord vernietigen. En we zullen straks in Exodus 32, in het gedeelte wat we gelezen hebben, daar komt dat woord shagat ook meerdere malen voor. En het is vertaald met verderven. Maar het is ook vertaald met vernietigen, met verdelgen. Ook dat houdt dat woord shagat, het Hebreeuwse woord shagat in. Dat is ook nog in vers 17. Ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft waarin een levensgeest is van onder de hemel te verdelgen. En God stelde het ook aan Mozes voor. Ik ga dat volk helemaal vernietigen. Ik ga het verdelgen. Ik ga alleen maar met jou verder. God was een zat. Een hardnekkig volk. Wat is een hardnekkig volk? Een hardnekkig volk buigt niet. Dat is hard in je nek zijn. Niet kunnen buigen. En wat doet God dan? Nou, als je niet buigen wil, dan zal je barsten. Deuteronomium 4. zien we het ook nog terug. Deuteronomium 4. Want daar waarschuwt Mozes nog eens uitgebreid het volk erop. Deuteronomium 4 vers 15. De eerste waarschuwing is, vers 15, neemt u er dan terdege voor in acht, want gij hebt geenerlei gedaante gezien op de dag dat de Heere op Horeb tot u sprak uit het midden van het vuur. Let op, vers 16, dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod. Een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen, een afbeelding van een of ander dier op de aarde, een afbeelding van een of ander gevleugeld gevogelte dat langs de hemel vliegt. Een afbeelding van een of ander gedierte dat op de aardbodem kruipt. Een afbeelding van een of andere vis die in het water onder de aarde is. En dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon, de maan en de ster en het gehele Heer des hemels aanziet. En u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen die de Heere uw God heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel. Terwijl de Heere u genomen en uit de ijzeroven uit Egypte geleid heeft om voor hem te zijn tot een eigen volk, zoals dit heden het geval is. Neemt u ervoor in acht, alsjeblieft. Maak u geen gesneden beeld. En buig daar niet voor. Dat gij niet verderfelijk handelt door een gesneden beeld te maken. Bijzonder is eigenlijk dat hier in de grondtekst eigenlijk staat, niet dat gij niet verderfelijk handelt, maar dat gij uzelf niet verderft. Want dat is wat er gebeurt. Je verderft jezelf. Het woord verderven is de relatie verknoeien. Dan zit je met een verknoeide relatie. Dan heb je de relatie gewoon verpest. Dat kan je in huwelijk ook doen. Je kan er een puinhoop van maken. En eigenlijk zegt met, laten we het eens in een heel modern Nederlands zeggen, maak er nou geen puinhoop van met de Heere God. Dat is wat door zo te handelen. Vernietig die relatie nou niet. Die je met God hebt, Israël. Verder zegt hij in vers 23. We lazen al, neemt u ervoor in acht. Dat zegt hij dan weer in vers 23. Neemt u ervoor in acht dat gij het verbond van de Heere uw God, dat hij met u gesloten heeft, niet vergeet en u een beeld maakt in de gedaante van iets dat de Heere uw God u verboden heeft. Want de Heere uw God is een verterend vuur. Let op, een naijvere God. Wanneer gij kinderen en kindskinderen verwekt hebt en in het land ingeburgerd zijt, en gij dan verderfelijk handelt door een beeld te maken, in welke gedaante dan ook, en doet wat kwaad is in de ogen van de Heere uw God, en hem krenkt, ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen, dat gij zeker spoedig zult omkomen in het land, en dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen, gij zult daaraan niet lang leven, maar zeker verdelgd worden. Dat is de consequentie. De Heer is een naijvere God. En als je hem nou krenkt door zoiets te doen, door een eigen beeld te maken, van niets. Van niets. En je daarvoor nederbuigt. En dat dient. En dat je God is. Ja, dan verderf je jezelf. Dus terug gaan naar Exodus 32. En we houden dat in ons gedachten. Dat dat eigenlijk het woord verderven is. Dat je ook jezelf verderft. En we kijken dan naar de geschiedenis hier van Israël. En we leggen daarnaast eigenlijk de geschiedenis van de mensheid. En we denken terug aan Noach en de mensheid toen. Dat ze allemaal hun weg op de aarde verdorven hadden. Net zoals Israël hier. De relatie met God heeft verdorven. En we gaan doordenken. En we ontdekken van hoe dat kwam. Dat steeds dat verderven hier te maken heeft met afgoderij. Dat je een beeld maakt van iets. En dat je in feite God vervangt door een afgod. Door iets anders. En je gaat Romeinen 1 daarbij lezen. Doe dat maar eens. Romeinen 1 daarbij lezen. Dan ontdek je in vers 23 of vers 22 maar, Romeinen 1, vers 22, wat staat over die mensheid nadat de zondvloed notabene over de aarde was geweest en ze hadden gezien hoe groot de Heere was, net zoals Israël ook nadat ze verlost waren uit het land Egypte en gezien hadden aan zijn 10 plagen hoe groot de Heere is. Wat deden ze? Wat deed de mensheid? Wat deden de volkeren? Waardoor God niets meer met de volkeren te maken wilde hebben. Waardoor hij ze verstrooide in 70 volkeren. En hij Mozes alleen verkoos. Het Abrahamitisch verbond met hem sloot. Dat hij uit hem een volk zou maken. Vers 22. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Afgoderij. Dit is onze God. En daar knielden ze voor neder. Wat deden ze? Ze vervingen, vers 23, de majesteit van de onvergankelijke God door hetgeen gelijkt op het beeld van. Dat is afgoderij. Zij vervingen iets. En als je Romeinen 1 dan door gaat lezen, dan zie je dat de relatie zo verknoeid is, dat God dan ook wat vervangt. Oh, jij vervangt wat? Jij vervangt wat? Mijn beeld vervang je door iets anders, dan zal ik ook wat vervangen, zegt God. En als je dan doorleest, vers 24 tot en met 27, dan ontdek je dat heel veel God vervangt bij de volkeren. Dat hij A, niets meer met die volkeren te maken wil hebben. Dat er een scheiding is tussen hem en die volkeren, dat hij die volkeren laat gaan. Maar ook dat woord vervangen, komt nog terug in vers 25. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Daar heb je dat woord vervangen. Maar wat deed God ook? Nou, God ging ook wat vervangen. Vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En hoe kwam dat? Omdat God hen overgaf. Daardoor zij zijn wat gaan vervangen. En zijn zij in hun eer aangetast. Dat gebeurde met de volkeren. Ze verknoeiden de relatie met de Heere. Ze verpesten die relatie. Dat is het woord verderven. Ze verdierven die relatie. En ze vervingen het beeld God door wat anders. De majesteit van de onvergankelijke God vervingen zij. Daardoor verving God ook iets. Hij gaf ze over. Vers 24. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Het wordt steeds specifieker. Dus de eerste overgave. De tweede overgave, vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten. En in vers 27 zie je dat niet alleen de vrouwen het zijn, maar ook de mannen. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En daardoor het welverdiende loon van een afdwaling in zichzelf ontvangende. Gevolg, allerlei ziekten, geslachtsziekten, aids in onze tijd. En noem maar op. Je wil me niet horen, maar zo is het wel. Dat is gevolg. En dat wil te zeggen van, wat erachter zit, van ja, dat laat de Bijbel zien, je verderft jezelf. Jouw eer wordt aangetast. Jij tast Gods eer aan. Nou, als je dat doet, dan tast God jouw eer aan. Dat is wat hier staat. De hele situatie van Israël wordt aangehaald hier van, dat gouden kalf in Psalm 106. Psalm 106. Waar staat in vers 19? Psalm 106, vers 19. Zij maakten een kalf bij Horeb en bogen zich neer voor een gegoten beeld. Let op, vers 20. Zij verruilden hun eer tegen het beeld van een rund dat gras eet. Zij verruilden hun eer. En dat is wat verderven is. Je verruilt jouw eer uiteindelijk. Jij verruilt wel de eer van God voor een beeld, maar God verruilt jouw eer. Jouw kroon. Hij maakt je tot een bespotting. Dat is homofilie. Dat is lesbisch zijn. Dat is bespottelijk. Dat is oneer. Als je de relatie met God verknoeit, dan heeft God dus de mogelijkheid de relatie tussen mensen te verknoeien. Dat is wat verderven is. Wij kunnen ook, moeders en zusters, afgoderij plegen. Je kan nog een studie maken hier verderop hoor. Je kan dan naar 2 Thessalonicenzen 2 gaan. Dat is 1 tot 12. Waar je dan kijkt naar Israël in de toekomst. En dan zie je weer hetzelfde. Want dan zie je dat er ook weer een beeld komt. Dat het beest een beeld van zichzelf op laat richten in Jeruzalem. Waar dat volk voor nederbuigt. Met dezelfde gevolgen. Want daar verknoeien ze ook weer de relatie die ze met de Heer gekregen hebben. Je kan ook zien in, bijvoorbeeld ga naar 2 Timotheus 3. Vers 1 tot en met 8. Daar kan je gaan lezen en een studie van gaan maken. Hoe de christenheid in de eindtijd in feite ook het beeld van God vervangt door iets anders. Met alle gevolgen van dien. En dat ze wel een heel leuk zelfbeeld van zichzelf hebben. Maar dat ze eigenlijk meer liefde hebben voor genot dan voor God. Om Paulus maar aan te halen uit 2 Timotheüs 3. En dat ze wel denken dat ze heel erg christelijk zijn. En heel erg geestelijk zijn. Maar dat ze de innerlijke kracht eigenlijk van de christen zijn totaal verloochend hebben. Dat is wat Paulus zegt in 2 Timotheüs 3. En dan komen we opeens heel dicht bij huis. Maar wij moeten ook in ons leven uitkijken dat we geen afgoderij plegen. En wat is de grootste afgod eigenlijk in ons leven heden ten dagen? Wat is ons gouden kalf? Dat is ons eigen ik. Ik en nog eens ik. Dat is eigenlijk voor een christen egocentrisch leven. Jouzelf maar altijd maar in het middelpunt plaatsen. En iedereen moet eromheen dansen. In rij dansen. En iedereen, en jezelf ook, moet eigenlijk verheerlijkt worden. Daar moet voor geknield worden. Je knielt in feite voor jezelf. En jezelf moet maar verheerlijkt worden. Je leeft niet christocentrisch. Nee, je leeft dan egocentrisch. En als je van je ik een afgod maakt, en we kennen dat allemaal, want het is de zonde natuur in ons. Ja, als we zo leven, dan leven we in feite naar het vlees, zoals de Bijbel dat nou zegt. Dan luisteren in feite naar onze eigen zonde natuur, die zich heel vroom kan voordoen. Enorm vroom, want die kan het enorm imiteren, het christen zijn. Maar het is eigenlijk heel triest, want als je dan gaat kijken, dan door die hele afgoderij, wat veroorzaakt dat? De hele relatie met de Heere Jezus Christus wordt daardoor verknoeid. Want het is onecht. En is er wanorde in ons leven, in plaats van orde. Dan zijn we jaloers, dan is er geen vrede in ons hart. Dan hebben we allerlei schuldgevoelens. Allerlei zorgen zijn er dan. En allerlei lusteloosheid, doelloosheid in ons leven. En de ene teleurstelling komt na de volgende teleurstelling. Dat stapelt zich maar op. En we vragen dan ons nog af waarom dat zo is. Ja, waarom? Omdat wij te raden moeten gaan bij onszelf. Of wij niet hetzelfde doen als Israël hier. En de mensheid heeft gedaan in het verleden en nog zal doen in de toekomst, dat wij onszelf zetten in ons middelpunt als een afgod. En ook als wij in gebed tot de Heer gaan, dat we onszelf daar niet in het middelpunt zetten. Dat eigenlijk om Christus gaat en niet om ons. Kijk, broeders en zusters, dat woord verderf, dat kom je ook nog tegen in Jeremia. Zoek het maar eens op, Jeremia. Jeremia hoofdstuk 17. Dat is wel een bekend vers. Jeremia 17 vers 9. En u kent dat vers heus wel. waar Jeremia opmerkt, Jeremia 17 vers 9, arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het, wie kan het kennen? Wie kan het doorgronden? Alleen de Heere, ik de Heere doorgrond het hart en toets de nieren. Dat zegt de Heere. Maar wie kan het kennen? We kennen onszelf nauwelijks. Arglistig is dat hart. Het hart kan zo prachtig toneel spelen. Dat kan zich zo voordoen alsof we dat christelijke leven waar we van hebben gezongen. Van die blijdschap. En van die vrede, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Nou, die kan als die met anderen in contact is, toneelspelen, je wil het niet weten. Net doen alsof. Arglistig is dat hart. Verderfelijk is het, maar de relatie van nature is die relatie. Wil ons hart, wil ons eigen ik die relatie met Christus helemaal niet aan. Die wil helemaal niet dat Christus daar in het middelpunt staat. Die wil zichzelf in dat middelpunt plaatsen. En de zonde natuur, het hart in ons, wat arglistig is en verderfelijk is, wat zorgt ervoor? Die zorgt in feite dat we een verkeerd beeld hebben van onszelf en dat we dat houden. Een verkeerd beeld van een christen zijn, dat we dat houden en wat ons voorhouden. En dat we ook nog een verkeerd beeld hebben van God. Vaak een heel verkeerd godsbeeld en een heel verkeerd christenbeeld. Dat is heel triest, maar zo is het wel. We moeten rekening houden dat ons denken van nature is verknipt door de zonde. Er zit een kronkel in je kop door de zonde. We zijn eigenlijk door de zonde zijn een stelletje misbaksels. Wij zijn dat hardnekkige volk. Die niet van nature buigen willen. Daar is heel wat liefde en genade van God voor nodig. Voordat we eindelijk komen en ons eigenlijk over gaan geven aan de Heer Jezus Christus. Wij zijn door de zonde innerlijk misvormd en hebben zo'n... Vaak een heel negatief zelfbeeld en een heel negatief godsbeeld. Wat niet met de werkelijkheid overeenkomt als we dat gaan toetsen aan het woord van God. En ook al zijn we dan verlost en komen we uit Egypteland en zijn we op reis naar dat hemelse Kanaan. Dan moeten we niet oppassen, dan moeten we niet in dezelfde fout gewoon vallen. Want dit is allemaal voor ons opgeschreven opdat we ervan zullen leren in het heden. Zijn geen oude verhalen waar je helemaal niks aan hebt, nee. Je hebt er juist heel veel aan. Want 1 Korinthe 10, hè, daar zegt Paulus, het is tot een voorbeeld en tot een waarschuwing voor u opgeschreven. En dit is ook een waarschuwing voor ons. Oh, wij zullen heus niet een gouden kalfje maken en hier op dat plein hier neerzetten, hier voor de kerk, en dan daar in rijdans omheen gaan huppelen. Maar wat we wel heel gauw doen, is in de praktijk van ons leven gewoon door de week ons eigen ik weer in het middelpunt zetten. En dat is enorm verafgoden. Ja, Christus wil graag in feite dat wij ons overgeven aan hem. En dat we dat verloste leven echt verlost gaan leven. Maar dat vraagt wel overgave van ons aan Christus. En dat we ons stellen en blijven stellen onder zijn heerschappij. Zoals Romeinen 12 zegt... Romeinen 12, waar Paulus ons daarop wijst. En daar ligt een beetje de sleutel. Romeinen 12, vers 1 en vers 2. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods. Nou, God is een God vol barmhartigheid. Dat gij, en dan moeten er twee dingen, je moet letten op twee dingen. Hè? Dat gij uw lichamen, gaat eerst over onze lichamen, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Er moet iets geofferd worden. Wij mogen ook wat offeren. We mogen onszelf offeren, ons lichaam offeren. Je handen, je voeten, je tong, je ogen, je oren. Dat je dat ter beschikking stelt in de dienst van Christus. Dat is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. gaat niet alleen over onze lichamen, maar ook nog eens een keer over uw denken. Uw lichamen en uw denken. Wat moet je daar met je denken doen? Nou, je moet hervormd worden door de vernieuwing van je denken. Alleen zo kan je anders gaan staan in deze wereld. En niet gelijkvormig leven aan deze wereld. Waar we van nature zo gewoon voor zijn. We lopen ons eigen ik weer achterna en de wil van ons ik. Omdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Dat je de wil van God in je leven doet in plaats van je eigen wil. Ja, dat wil dat eigen ik wil niet. Het eigen ik wil het voor zeggen hebben. Het eigen ik wil in het centrum staan. Aan het roer staan. Die wil niet zoals we zongen dat Christus onze bootsman is. En hij aan het roer staat. Wel nee, die wil zelf aan het roer staan. En daar liggen we altijd de crux. Is er werkelijke overgave in ons leven aan die Jezus? Is er wel werkelijk een offerdienst? Dat we onszelf uitleveren aan hem. Toewijden aan hem. Dat we zeggen, Heer, hier ben ik. Neem mij, breek mij. Leid mij. Dat is een Gode welgevallig offer. Veel mensen hebben wel soms wel een overgave aan Christus. En willen zichzelf overgeven aan Christus. Maar er is geen overwinningsleven. Waarom? Waarom is er geen overwinningsleven? Omdat ze niet leven uit geloof. Omdat er werkelijk dan niet is dat egocentrische plaatsmaakt voor het christocentrische leven. Ze toch vanuit zichzelf blijven redeneren en steeds in hun gebedsleven zichzelf op de voorgrond zetten. En alles draait om hen. We zien hier in dit hoofdstuk dat door deze hele geschiedenis, die relatie tussen God en Israël, ja, dat moeten we wel erkennen, die ligt wel stuk. En ik zal u laten zien, die blijft ook stuk. En als we kijken naar de gevolgen, laten we het eerste gevolg eens bekijken. Vers 15 van Exodus 32. Toen keerde Mozes zich om en daalde van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Tafelen die aan beide zijden beschreven waren. Aan de ene en de andere zijde waren zij beschreven. De tafelen waren het werk Gods. En het schrift was het schrift Gods. Op de tafelen gegrift. Toen nu Jozua het rumoer van het juichende volk hoorde, zeide hij tot Mozes, er is krijgsgeschreeuw in de legerplaats. Maar deze zeiden geen geluid van overwinningsgeroepen en geen geluid van roepen bij nederlaag. Een geluid van beurtzang is het wat ik hoor. En zodra hij de legerplaats genaderd was en het kalf en de rijdansen zag, ontbrandde de toorn van Mozes. Hij wierp de tafel uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg. Dat is het eerste gevolg. Hij ziet wat er geschiet als hij die berg afkomt. Jozua denkt nog, nou dat is krijgsgeschreeuw, er is zeker oorlog of wat dan ook met een of ander volk. Het is niet zo. Wel nee, het is het geluid van rijdansen, beurtzang. En als hij dat allemaal ziet en dat gouden kalf, dan brandt bij Mozes de toorn en hij begrijpt één ding. De relatie met God ligt nu al stuk. En die twee stenen tafelen hebben totaal geen zin. En zijn toorn ontbrandt zo, hij pakt die stenen tafel en gooit ze zo aan gruzelementen. De relatie is letterlijk stuk. Het verbond ligt aan gruzelementen. De relatie ligt aan gruzelementen. En let wel op, als we in ons leven dat offer niet kunnen brengen, dan gooien we eigenlijk die relatie die we met Christus hebben, die gooien we aan gruzelementen op dat moment. En dat ligt wel stuk. Dat heeft gevolgen. Daarna zie je in vers 20, wat doet Mozes nog meer? Vers 20, daarop nam hij het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het met vuur en vermaalde het totdat het fijn gestoten was. Vervolgens strooide hij het op het water en gaf dit aan de Israëlieten te drinken. Hij rekent af met die afgod. Hij vermaalt notabene dat gouden kalf. Hij vermaalt het zo tot stof, hij verbrandt het en vermaalt het. Hij doet dat door het water heen. En hij zegt, ja, je drinkt die God maar op. goede les voor Israël. Zo rekende hij af met ze. Hij maakt het eigenlijk bespottelijk wat ze doen. En wat ze gedaan hebben. Dan gaat het nog verder, want vers 25 zegt. Daar Mozes zag dat het volk teugelloos was, want de Aaron had de vrije teugel het gelaten, tot spot voor hun tegenstanders, ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zeide, wie is voor de Heer, die komen tot mij. En tot hem verzamelden zich al de levieten. En hij zeide tot hen, zo zegt de Heere, de God van Israël, ieder gordde zijn zwaard aan zijn heup en ga heen en weer door de legerplaats van poort tot poort en doodde ieder zijn broeder, ieder zijn verwant en ieder zijn naaste. De levieten deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag ongeveer 3000 man. Mozes zei, nu zeide, wees heden de Heere gewijd, want ieder was tegen zijn zoon en zijn broeder en wel om heden een zegen over u te brengen. Die voor de Heer is, die komen tot mij. Er moest een keuze worden gemaakt. Ook al is die relatie stuk, ja, dan moet je wel tot een besluit komen of je werkelijk voor de Heer bent. Het is eigenlijk triest dat alleen maar de levieten hier tot Mozes zich verzamelden. En Mozes, die rekent in feite met diegenen die niet kwamen, ongelooflijk genadeloos af. Heel het volk ging er wel niet aan, maar ongeveer 3000 man stierven toch op die dag. Terwijl ze door de legerplaats heen en weer gingen. Met het zwaard. En 3000 man kwam om het leven. Dat is het derde gevolg. Het vierde gevolg is, vers 33. Maar de Heere zei tot Mozes, wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen. Maar ga nu heen, leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar ten dagen van mijn bezoeking zal ik aan hen hun zonde bezoeken. Het heeft zelfs in de toekomst gevolgen. Misschien worden deze mensen wel uit het boek des levens gedelgd. De Heere zegt niet van, ik kom daar niet meer op terug. Die zonde van het gouden kalf, daar hoor je mij nooit meer over. Nee, de Heere zegt, laat dat maar aan mij over, want Mozes stelde eerst voor, delg mij dan maar uit uw boek, hè, vers 32. Hè. Maar nu vergeef toch hun zonde en zo niet delg mij dan uit het boek dat gij geschreven hebt. Maar de Heere zei, oh nee. Maar de Heere zei tot Mozes, wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen. En bemoei je daar niet mee met mijn oordeel, dat zegt de Heere. De Heere vergeeft helemaal dat soort zonden niet. Hij komt erop terug. Ten dagen van mijn bezoeking zal ik aan hen hun zonde bezoeken. Maar je zondigt niet lichtvaardig. En door jezelf te verafgoden zondig je niet lichtvaardig. Ook al is je hart nog zo arglichtig en houd je misschien voor het lapje. De Heer komt erop terug. Dat is nog een gevolg in de toekomst voor Israël. Dan is het vijfde gevolg. En de Heere sprak tot Mozes, ga trek, dat is hoofdstuk 33 vers 1. En de Heere sprak tot Mozes, ga trek van hierop. Gij het volk dat gij tot land Egypte hebt gevoerd, naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nakomelingschap zal ik het geven, het Abrahamitisch verbond. Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden. En verdrijven de Kaniet, de Amoriet, de Hetiet, de Periziet, de Kiwiet en de Jebusiet, naar een land vloeiende van melk en honing. En let op, want ik zal in uw midden niet optrekken, daar gij een hardnekkig volk zijt, opdat ik u niet onderweg verteren. Nou, vroeger was het zo dat de Heere altijd de midden van zijn volk optrok. Dat was prachtig om te zien. Eerst zoveel stammen vooraan, en dan kwamen al die attributen van de tabernakel en de Heere, ja, die trok in het midden. Met de tabernakel in het midden van hen op. Maar de Heere is er nu niet meer. Wat zegt de Heere? In vers 1. Of in vers 2. Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden. Er komt een engel. Nou ja, de Heer stuurt dan nog een engel. Hij is nog een beetje genadevol. Maar hij zelf is er niet meer bij. Dat is de vijfde consequentie. Van wat ze hebben gedaan. De relatie wordt dus niet zomaar hersteld. Er is echt afstand gekomen. Het volk vindt het wel erg, want vers 4 staat, toen het volk dit kwade woord hoorde, treurde het. En niemand deed zijn sieraad aan. De Heere nu zeide tot Mozes, zegt tot de Israëlieten, gij zijt een hardnekkig volk. Nou, want ze kwamen niet echt hier in dit hoofdstuk en het voorgaande hoofdstuk, ze komen niet echt tot berouw en bekering. Indien ik ook maar één ogenblik in uw midden zou optrekken, zou ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraad af, dan zal ik zien wat ik u doen zal. En de Israëlieten onthielden zich van sieraad van de berg Horeb af. Alle vreugde, alle blijdschap, halleluja, prijs de Heer. Nou, was er niet meer bij hoor. Geen sieraad meer om. Helemaal geen halleluja geroep. Er is blijdschap in mijn ziel sinds Jezus nu woont in mijn hart. Nou, het kan in je leven zo worden dat er helemaal niet zoveel blijdschap in je hart is. Dat er veel meer treurnis is. Omdat de relatie tussen jou en Christus stuk ligt. En op de een of andere reden ben je zo hardnekkig dat je niet echt berouw toont aan de Heer. Omdat je een arglistig hart hebt. Een verderfelijk hart. Dan krijg je het zevende of het zesde gevolg vanaf vers 7. Waar gaat de Heer dan naartoe? Want de Heer is niet meer te midden van zijn volk. En ook niet meer is hij te vinden in de tent der samenkomst. In de tabernakel. Waar je de wolkolom altijd zo mooi ziet op die tekeningen. Nou, vanaf de Horeb zie je dat niet meer hoor. Als je een tekening zijn dam zou moeten maken. Dat zie je wel nooit, want dat vinden we niet zo mooi om dat te tekenen. Maar zo is het eigenlijk wel. Dan zie je niet een prachtige legerplaats van Israël met een tabernakel in het midden. En dat je boven het heilige der heiligen die wolkolom daar zo ziet. En in de nacht de vuurkolom die als ware zo over zijn volk waakt. Niks daarvan. Vers 7. Mozes nu nam een tent. Zomaar een tentje. Een tabernakeltje. Niet de tabernakel. En spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar tent der samenkomst. Ieder die de Heere zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was. Wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging staan, ieder aan de ingang van zijn tentje, en ze zagen Mozes na, totdat hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkolom neer, en bleef staan aan de ingang van die tent. En hij sprak met Mozes. Wanneer het gehele volk de wolkolom zag staan aan de ingang van de tent, stond het op en boog zich neder. Ieder aan de ingang van zijn tent. En de Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Dan keerde hij terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent. Ah, de Heer, die woonde zelfs niet meer te midden van zijn volk. Er werd een tentje opgericht. Buiten de legerplaats. Ver van de legerplaats. Daar woonde de Heer. Is triest. Maar zo is wel vanaf de Horeb de relatie, hè? En ze buigen dan wel. Iedereen zijn tentje, zien ze van een afstand. Mozes naar die tent daar samenkomst gaan, want daar kan je samenkomen. En ieder eigenlijk, want de Heere doet dat. De Heere die gaat helemaal buiten de legerplaats staan. Ver van de legerplaats. Een eigen tentje. En dan staat er. In vers 7. Ieder die de Heere zocht, ging uit naar de tent der samenkomst die buiten de legerplaats was. Ja, ieder Israëliet, ieder afzonderlijk, die had de mogelijkheid om individueel naar de Heere te gaan. Buiten de legerplaats. En daar met de Heer het weer in het reine te brengen. En zo is het in ons leven net zo. De Heer neemt een afstand van ons. Verlangt dan van ons van. Maar dat is individueel. Ja, dat je naar de Heer toe kan gaan. Om het weer in orde te maken. Om je zonde te beleiden van die afgoderij. En misschien in ons leven wel, die afgod van ons eigen ikkie. Dat vlees, dat vrome vlees. Dat egocentrische leven, in plaats van dat christocentrische leven. Waardoor er geen blijdschap is in je leven. Waardoor de sieraden lang zijn afgedaan. En er eigenlijk treurnis is in je leven. Waardoor er helemaal geen vrede is. En waardoor er alleen maar teleurstellingen in je leven zijn. En je er niet uit kan komen. Dan moet je tot de Heer gaan. Hij is er wel. Het is wat triest, hè? Er is er eentje bij, een jonge man. Die heet Jozua. Die komen we later nog tegen. Een heel Bijbelboek aangeweid, het Bijbelboek Jozua, de zoon van Nun, die week niet uit die tent. Die woonde daar als het ware, bij de Heere. Dat mogen we allemaal. We mogen allemaal bij de Heere wonen. De Heere wilde het heel erg graag. De Heere had eigenlijk gewild dat heel Israël kwam en zich helemaal continu, net als de zoon van Nun, net als Jozua, zich om de Heere schaarde. Zeggen niks daarvan. Wij, we kiezen u, maar dan moest je wel je nekkie. Dat hardnekkige volk, moest je wel je nekkie buigen. Leerden ze al een beetje. Hè? Als Mozes naar die tent der samenkomst ging, dan stonden ze allemaal bedremmeld te kijken. In de ingang van hun eigen tentje. Daar stonden ze te kijken. En die knielden ze ook nog. Ja, wat moesten ze doen? Ze moesten niet in een tentje blijven knielen. En ze vroom doen, ze moesten buiten de legerplaats gaan. Wat zegt Hebreeën 13 tegen ons? Hebreeën 13 vers 13. Hebreeën 13 vers 13, makkelijk te onthouden. 13, 13. Laten wij derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige. Dat mogen we ook doen. Uitgaan. Buiten de legerplaats. Want daar is die tent. Niet in deze wereld is die tent. Nee, buiten de legerplaats. We hebben hier geen blijvende stad. Nee, wij zoeken de toekomstige. Maar het houdt wel in als je buiten de legerplaats gaat, dan dat valt wel op. Dat viel bij Israël ook op. Ze keken allemaal Mozes na. En als er een Israëliet was, en dan waren er sommigen die dat deden, die gingen het in het reine brengen, hè, bij de Heere. Ja, dat werd wel opgemerkt. Daar werd wel over gepraat. En ze wordt over ons ook gepraat. Als wij echt kiezen voor de Heer Jezus Christus en voor het leven van Hem. Dat we Christus in het middelpunt van ons leven zetten. En Christocentrisch gaan leven. Rondom Christus. Dat heeft consequenties. Dat merken mensen aan ons. Dan komen we echt voor Christus uit. Dan is ons leven opeens een getuigenis. Dan is het geen kommer en kwel. Maar dan is het maar werkelijk een halleluja. Omdat we Hem groot maken. Omdat we spreken van Gods liefde en Gods genade. En niet zozeer over jezelf, maar over Hem. Dan ben je volle van jezelf. Dan ben je met de ander in gesprek over jezelf. En dan heb je het niet meer over ik, arme ik. Maar dan heb je het over de heerlijkheid van Christus. Wat we moeten leren, broeders en zusters, dat is als je gaat naar Johannes 15. Wat zegt Christus daar tegen ons? Johannes 15. Waar hij spreekt over die wijnstok. U kent dat verhaal wel. Dan zegt hij opeens iets heel moois in vers 5. Johannes 15 vers 5. Ik ben de wijnstok. Gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Daar ligt het hele geheim. Christus maakt bekend dat wij aan hem vastzitten. Dat er een relatie is. Tussen hem en ons. Hij is die wijnstok. Niet wij zijn de wijnstok. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken. En wij zitten aan hem vast. Wij krijgen het leven vanuit die wijnstok. We zijn aangewezen ook op. Voor dat leven. Uit die wijnstok. Voor dat vruchtbare leven. Met al die vruchten. Die hele vrucht van de geest, die bestaat uit blijdschap, vrede, langmoedigheid, noem maar op. Nederigheid, allemaal wat we zoeken. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, ja dat hebben we wel de opdracht. Wie in mij blijft, ja die draagt veel vrucht. Die draagt heel die vrucht van de geest. Maar een egocentrisch christen, dat is het probleem. Die blijft niet in hem. Dat kan die niet. Die is niet vol van Christus, die is vol van zichzelf. Die zet zichzelf in het middelpunt en niet Christus. En die verbreekt die relatie, die verafgodt zichzelf eigenlijk. En dan krijg je die hele geschiedenis die we behandeld hebben vanavond van Israël. Dat loopt fout af. Dan is er opeens afstand tussen jou en de Heere.
Maar we toch beseffen dat we zonder Christus niets kunnen doen. We kunnen in die geestelijke weg geen millimeter komen we vooruit zonder hem. We groeien geestelijk geen millimeter zonder hem. Zonder mij kunt gij niets doen. Ook Christus blijft wel in ons. Christus blijft wel in ons leven. Hij gaat er niet uit. Hij zit alleen maar zijn tentje aan de rand van ons leven. En hij nodigt ons uit om te komen, net als bij Israël. Maar de afstand is wel ver, ver van de legerplaats. Buiten de legerplaats, buiten ons leven. Want we leven eigenlijk, we hebben ons als het ware toch van hem verwijderd innerlijk. We denken het zelf te kunnen doen en zelf beter te weten. We gaan onze eigen weg. We hebben onze weg dan eigenlijk verdorven. We wandelen niet met hem zoals Noach. Noach wandelde met God. Oh, dat wil God zo graag. Maar dan wil hij, kom dan maar naar mij toe. En dan is voor ieder onze de weg naar hem om die relatie met die Jezus Christus te herstellen. Die zonde te belijden en de weg te vervolgen en dat de relatie wordt hersteld. Het is geweldig dat als we in de wijnstok zijn, dat er zo staat, indien gij in mij blijft, hè, vers 5, gelijk ik in hem, wie in mij blijft, gelijk ik in hem. Christus is als het ware een soort isoleercel om ons heen. Wij zijn in Christus. Christus is om ons heen. En als wij in Christus blijven, dan is hij als een isoleercel om ons heen. Hij is de nieuwe mens. We leven ook vanuit de nieuwe mens. Daar hoeven we niks voor te doen. En hij isoleert ons van deze wereld. We zijn van hem. We komen met hem samen in die tent der samenkomst. We hebben gemeenschap met hem. En er kan eigenlijk niets ons treffen. Van buitenaf, zonder dat het hem passeert, zonder dat hij ervan weet. Zonder dat we daar overleg in plegen met hem. Zoals Mozes steeds overleg pleegde met de Heer. Dan zijn we in gemeenschap met hem. Dan wordt het werkelijk een opwaarts gericht leven. In plaats van een nederwaarts gericht leven. Dan wordt het echt feest in ons leven. En dragen wij veel vrucht. En kunnen we opeens alles doen. In de Heer. Terwijl we vroeger dachten dat we niets konden doen. In de Heer. Vanmorgen heb ik geëindigd met een vers en dat, daar wil ik vanavond ook mee eindigen. Dat is Romeinen 14. We hebben een heel ander verband gelezen, maar toch komt die tekst bovendrijven. Romeinen 14, het laatste vers, vers 23. U weet wel, vanmorgen ging het over het eten van het offervlees. Dat doet nu even niet toe, maar dat staat in vers 23 van Romeinen 14. Maar wie twijfelt, wanneer hij eet, ik zou ervan willen maken, wanneer hij eet, wanneer hij drinkt, wanneer hij wat dan ook doet, maar wie twijfelt is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Daar gaat het om. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is wat een christen is. Die leeft uit het geloof. Die leeft uit Christus. Die bespreekt alles in gemeenschap met hem. En vindt daar zijn rust en zijn vrede en zijn blijdschap in. Want het is niet zijn vrede, zijn rust en zijn blijdschap, maar de blijdschap van Christus. De vrede van Christus. Mijn vrede laat ik u. Is de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Daar leeft hij in. Want hij is in hem. Hij heeft gemeenschap met hem. Maar wie twijfelt, wanneer hij wat dan ook doet, is veroordeeld omdat hij het niet uit geloof doet. Als wij niet dingen in het geloof en uit het geloof doen, ja, dan is dat zonde. Dat betekent dat we dat buiten de gemeenschap met God doen. En heel veel Israëlieten daar helaas, in die legerplaats, die kwamen niet tot de Heere. Die ver van de legerplaats was. Omdat ze juist het niet in het geloof stonden. En de dingen
van alle dag deden buiten de gemeenschap met de Heer. En de Heer was ver van ze verwijderd. Dat is niet de weg, broers en zusters. Dat is geen overwinningsleven. Dat is de nederlaag. Het overwinningsleven is buiten de legerplaats gaan. De smaadheid van Christus dragen. En in gemeenschap met hem verder gaan. Amen. Zullen we nog eens zingen dat lied waar we mee, waar we ook zongen? 708. Dicht bij Jezus is mijn leven, dicht bij Jezus is mijn lust. Dicht bij Jezus is mijn sterkte, dicht bij Jezus is mijn rust. Stel voor dat we de eerste drie coupletten met elkaar zingen. Daarna danken we en zingen we nog staande het vierde. Samen danken. Ja, Jezus, dicht bij u alleen, daar is ons leven, daar ligt onze kracht, want onze kracht is uw kracht, uw opstandingskracht. Daar ligt onze vrede, uw vrede, de vrede die alle verstand te boven gaat, de vrede van u, niet onze vrede van onszelf. Daar ligt ook onze blijdschap, de blijdschap van de verlossing. Maar Jezus, dan dienen wij ook dicht bij u te wandelen, dan dienen we ook naar u toe te gaan, de legerplaats te verlaten, buiten de legerplaats te gaan, en ja, daar met u samen te komen, daar individueel met u te spreken, van hart tot hart, van aangezicht tot aangezicht, zoals u met Mozes sprak, als een vriend. Zo wil gij ook met ons in de binnenkamer spreken, als met een vriend, als met een vriendin, want gij hebt ons lief. Er zijn zoveel dingen in ons leven die verwijdering van onze kant hebben gebracht. Waardoor u als een heilige God niet met ons in gemeenschap kan staan. Omdat we vaak, Heer Jezus, onszelf zo verheerlijken. In onszelf, met onszelf zo te koop lopen. Of over onszelf zo treuren, met onszelf bezig zijn. Terwijl we bezig zouden moeten zijn met u. In plaats van, Heer, met onszelf en de zonde. Jezus, geef dan dat we niet hardnekkig zullen zijn, maar dat we bereid zijn te buigen, dat we bereid zijn ons lichaam te offeren, maar ook ons denken, zodat we vernieuwd worden door de vernieuwing van ons denken, daardoor hervormd worden, gereformeerd worden, en daardoor anders als een hervormde, als een gereformeerde ook echt gaan wandelen, omdat we veranderd zijn, omdat we verlost zijn, met een ander denken, naar onszelf kijken en naar u, en dat we dan niet, ja, u met een ander beeld van u door het leven gaan. En als dingen dan niet gaan zoals we eigenlijk uitgedacht hebben, u de schuld ervan gaan geven. Jezus, dat zijn zo van die enorme fouten die we kunnen maken. Ja, Jezus, dan veranderen we uw beeld. En dan vervangen we dat door een eigen godsbeeld. Die fout is. En dan kijken we naar onszelf met een verwrongen beeld. En dan denken we, ja, dat wat ons eigen arglistige hart ons op de mouw spelt, gaan we nog geloven ook. Dat we nog vroom zijn en gelovig ook, terwijl we in werkelijkheid helemaal niet zijn. Jezus, leer ons te blijven in u. Leer ons dat daar alleen de mogelijkheid is om te leven uit de geest. Om te leven, Heer Jezus, als de wijn, als een rank aan de wijnstok. En als ware uw leven te leven. En dat door ons te, ook te voelen en te ervaren. Het kan alleen hier door het geloof. Als we in het geloof blijven staan en ook alles in het geloof en uit geloof leven en met u bespreken. Zo in gemeenschap met u. Komt er nu wonen, net als Jozua, buiten de legerplaats. In die tent. Jezus, geef ons dat allemaal. Dat we individueel die stap tot u zullen maken. Heer, gij kent ons bij name. Gij weet wie we zijn. Gij weet ook waar we wandelen. Gij weet ook hoe vaak we de lege plaats verlaten in ons leven. En ons waarachtig tot u begeven. En u waarachtig groot maken als de onvergankelijke God. En dat we uw majesteit daar zien. En dat we dan knielen. En dat we dan nederig worden. En dat we dan buigen. En dat we dan onszelf toewijden en offeren aan u. Heer Jezus, geef ons dat, want dat is onze redelijke godsdienst. Dat is de eredienst waarmee we u kunnen eren. Als we onszelf eren, dan verruilen we uw eer voor onze eer. Met alle gevolgen van dien, dat hebben we vanavond gezien. Jezus, daar willen we niets mee te maken hebben. Dat is geen leven uit geloof. Dat is leven uit ongeloof. Dat leidt alleen maar tot triestheid. Dat we de sieraden moeten afdoen. Dat de zang en dat halleluja geroep in ons leven verdwijnt. Dan is er geen blijdschap, maar alleen maar treurnis. En zo ging Israël verder. Heer, daar zo willen we niet verder aan. Geef ons dan ieder bij name. Dat we tot u mogen komen. En kunnen komen. En dat die weg vrij is. En dat we ons zullen overleveren aan u. En ons zullen overgeven aan uw genadehand. Heer, wees er met in ieder van ons. Dat vragen we uit genade in deze komende week. Amen.